Welkom bij de podcast Nieuwe Blik op Zorg. Mijn naam is Cedric Michal.
Mijn naam is Philip van der Poel. Deze podcastserie is een ontdekkingsreis waarin we de kijker zetten op spannende, sprankelende innovaties in de zorg en de mensen daarachter.
Elke aflevering interviewen we gasten uit de wereld van zorg en gezondheid met een nieuwe blik op zorg.
We zoeken gedeelde drijfveren, inspirerende voorbeelden en als het even kan schaalbare oplossingen die bijdragen aan een gezonder Nederland.
Want als je de zorg wil veranderen, moet je er op een nieuwe manier naar leren kijken.
Dus laten we snel die bril opzetten. Ja, luisteraars, welkom nogmaals bij deze bijzondere aflevering van Nieuwe Blikken op Zorg, die helemaal in het teken staat van de Zorgvernieuwer van het Jaar Award. Met deze award, die nu de vierde editie beleeft, vraagt coöperatie VGZ aandacht voor slimme, vernieuwende ideeën, zodat deze bekender worden en ook op andere plekken in Nederland gebruikt gaan worden. En op die manier brengen we een gezonde Nederland met toekomstbestendige zorg een stapje dichterbij. Zoals het hoort bij een award zijn er meerdere genomineerden. Dit jaar zijn dat Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht met een nieuwe effectieve patiëntvriendelijke behandeling van prostaatklachten. Het Diakonessenhuis in Utrecht die op een niet-invasieve manier patiënten met ernstige maag- en darmproblemen onderzoekt. En de landelijk opererende GGZ-aanbieder Parnassia Groep die school maakt met een nieuwe vorm van netwerkzorg voor mensen met een psychische aandoening. Daarover praat ik in deze aflevering van Nieuwe Blik op Zorg met Laura van Goor. Zij is bestuurder van Antis, onderdeel van de Parnassia Groep. Welkom Laura. Jij bent niet bij ons in de studio in Arnhem. Misschien kun je even kort vertellen waar je bent.
Ja, ik zit in Portugal. Dat ligt onder Rotterdam. En we zijn met elkaar in verbonden met een teamsverbinding.
Ja, ik geloof dat is jullie Portugal is jullie hoofdlocatie, geloof ik, hè, daar?
Nou, we hebben een aantal grote locaties binnen Rijnmond. Dus we zitten. En Portugal is daar één van.
Nou, welkom nogmaals. Ook aangeschoven is Anne Nevel, die als innovatiemanager namens VGZ bij dit traject betrokken is. Anne, jij ook welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Jij gaat straks iets meer vertellen over het perspectief van VGZ over deze zaken. Maar laten we vooral beginnen bij waar het om gaat. Namelijk het initiatief rond netwerkzorg van de Parnassia Groep. Voor ik daar naar doorga, toch eventjes aan Laura de vraag. Die Parnassia Groep, voor de mensen die het niet kennen. Wat is dat voor club?
Parnassia Groep is een GGZ-conglomeraat van een aantal grote instellingen, een aantal zorgbedrijven, zoals wij die noemen, die onder een gezamenlijk moederbedrijf opereren. Wij bieden allemaal GGZ-zorg, bijvoorbeeld Psycu doet dat onder de polyklinieken. En anders levert zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen in regio Rijnmond en de Zuid-Hollandse eilanden.
Ja, en zo samen zijn jullie wel een joekel van een club, toch?
Ja, we zijn by far de grootste van Nederland, ja.
Ja, op het gebied van GGZ.
GGZ, ja.
Dus, wat blijkt binnen zo'n grote club, is er dus ook ruimte voor innovatie. En we gaan het nu vooral hebben over dat nieuwe initiatief rond netwerkzorg. Waar hebben we het dan over, Laura? Hoe zijn jullie hierop gekomen?
Ja, nou, dus niet alleen van de Parnassia groepen. Eigenlijk is het een idee dat komt van een aantal mensen in Nederland. Die werken vooral met mensen met ernstige psychische aandoeningen. Die keken naar het Scandinavische model, zoals we dat noemen. In Scandinavië was het eigenlijk al gewoon dat er gekeken werd. In Nederland werkte men met FACT. En daar werkte men methodisch met, zoals zij dat noemen, de resource groepen. Dus werd er altijd om een patiënt heen gekeken. Wat zijn jouw doelen en wie doen daarin mee? En wij hebben toen op een gegeven moment gezegd, we zaten toen in een beweging. Familie was vroeger, heel vroeger, ik ga hem even vastzetten, was het de patiënt en de stoornis die je behandelde. Waarbij steeds vaker werd gezegd, je moet kijken naar naar de vraag van de mens. Hoe kan iemand beter functioneren? Wie moet daarin mee betrokken worden? En daarin keken we natuurlijk ook steeds meer naar familie, maar ook naar naasten. Als iemand schulden heeft, dan kan je heel somber worden. Maar dat wordt niet beter van een pilletje. Dan moet je aan de hand gaan kijken van, hoe gaan we zorgen dat die schuldenproblematiek opgelost wordt. Ja, dat is natuurlijk niet aan zich een GGZ-probleem. Dus die resourcegroepen gedachte die uit Scandinavië is, die is toen naar Nederland gekomen. En eigenlijk heeft Parnassia Groep en dan zeker Antis als onderdeel van de Parnassia Groep eigenlijk altijd een leidende rol gehad in hoe gaan we dat dan doen, hoe methodisch kunnen we ons personeel scholen, hoe zorgen we dat onze cliënten ook allemaal zo'n groep krijgen en hoe verhouden wij ons, want dat is dan vanuit Antwerp gezien, ook in de wijk met onze partners zoals bijvoorbeeld het Leger des Heils, het Centrum voor Dienstverlening, de woningbouwcorporaties, hoe doen we dat echt gezamenlijk met het sociaal domein en de welzijnspartners. Dus dit is ook eigenlijk niet alleen van de GGZ, dus je hebt het op meerdere niveaus. Dus netwerkzorg heb je op het niveau van de patiënt, waar je kijkt, hey, wie moet er nu om de patiënt heen staan? En je hebt het op het niveau van de wijk en de regio, waarin je zegt, hey, maar met welzijnspartijen, met de gemeente, met woningbouw, hoe doen wij dat samen? En hoe zorgen wij ook als organisaties meewerken om deze kwetsbare burgers meer perspectief te kunnen geven.
Ja, het sleutelwoord is geloof ik toch wel resources. Hè? En dat is eigenlijk, wat is het in Nederlands? Hulpmiddelen, hulpbronnen.
Bronnen, ja, bronnen, hulpbronnen. Zo noemen we het. We noemen het ook samenwerkingsgroepen en hulpbronnen. We willen hem ook in het Nederlands houden. Dus heel goed dat je dat zegt.
Dus het begint, of een van de eerste stappen in die benadering is dat je die hulpbronnen op een hele nauwgezette manier in kaart gaat brengen.
Juist. Het is het eerste gesprek, het is ook met de cliënt. Wie staat er nou om jou heen? Wie zijn de mensen die belangrijk zijn als jij doelen wil bereiken? En wie moeten we daarin betrekken? Wie moeten we ervan weten? En hoe doen we dat samen?
Ja, en waar moet ik dan aan denken, die mensen om zo'n kwetsbare burger heen? Hebben we dan ook voor familieleden, vrienden, buren?
Het kan echt alles zijn. Dus dat hangt er vanaf. En ik zeg altijd tegen mensen, kijk ook een beetje naar jezelf. Hè? Als jij op een gegeven moment iets heel verdrietigs meemaakt, wie bel je dan? En soms is dat een goede vriend. En soms is dat jouw familie. En soms is dat de buurvrouw. Dat hangt vanaf van jou. En soms is het je werkgever. Hè? Dat kan ook. Dus dat hangt heel erg af van de situatie waarin jij je bevindt. En dat geldt eigenlijk voor alle burgers. Dus dat kan echt letterlijk iedereen zijn. En een van bekender voorbeeld van toen we begonnen met deze resourcegroepen was ook dat een cliënt zei toen we vroegen, wie zijn voor jou echt belangrijk? En toen zei hij, dat is mijn dealer. Ja, dan sta je natuurlijk als GGZ wel heel vreemd te kijken. Je denkt, ja, ik ga toch niet de dealer uitnodigen voor de samenwerkgroep. Ja, zei de cliënt, dat wil ik toch. En methodisch gezien moet je daar dus ook aan vasthouden. Dus we hebben een brief gestuurd naar de dealer, dat hij uitgenodigd werd voor het gesprek. En aangegeven,
nee,
dat ga je niet oppakken. Nou, het was heel illustratief. Hij kwam dus niet. Na meerdere brieven, nou ook geruststelling, we staan daar niet met de politie. Het is echt voor de cliënt, hij kwam niet. En het gesprek kwam natuurlijk wel van de grond. Met van iemand die zo belangrijk voor jou is, maar jou kennelijk op dit hele belangrijke punt laat zitten, moet je daar niet iets mee? Nou ja, dus het opent ook echt, je moet er echt open in staan en vragen, wat is voor jou belangrijk? En dat gesprek op een gegeven moment openbreken en mogelijk maken.
Is niet te makken met veel mensen met ernstige psychische problemen, dat netwerk van naaste buren, dat gewoon, dat als het er al is, dat het gewoon heel klein en kwetsbaar is?
Ja. Dat zien we ook vaak. En soms is er echt letterlijk helemaal niemand. En dan beginnen we samen. En dan zeggen we, wat is er nodig om te gaan uit? Wat zijn jouw doelen? Wie zou je daarbij kunnen willen gebruiken? En dan gaan we een netwerk bouwen.
Naast dat netwerk, het gaat volgens mij, als ik het goed begrepen heb, vooral over het samenspel tussen die informele steunbronnen en professionele resources.
Ja, het gaat vooral over de doelen van de cliënt. Je moet aansluiten. Kijk, het helpt niet als je tegen iemand zegt die psychotische wanen heeft. Je hebt een psychose in het kader van schizofrenie. Nou moet je echt deze medicatie gebruiken. Want anders word je nooit meer beter. Ja, wij kunnen dat natuurlijk nog steeds denken dat een heel belangrijk perspectief is. Dat is ook in onze ogen. Maar dat helpt vaak niet. Want dan komen wij ook in een complot. Dus je moet ook echt, het biedt ook geen perspectief. Wat wil je? En mensen zeggen vaak, ik wil toch veilig wonen. Ik wil rustig weer naar de supermarkt kunnen gaan. Ik wil mensen om me heen kunnen hebben. Ik wil misschien wel een huisdier. Ik wil ik wil weer iets doen in mijn leven. Betekenisvol, wel een baan. En dan zeggen we, oké, wat heb je daarvoor nodig? En als je alleen maar in je hoofd achterdochtig bent of niet meer kan slapen vanwege de stem in je hoofd, dan moeten we misschien zorgen dat je beter kan slapen. Want dan kan je ook weer beter denken over werk. En wie moeten we dan laten aansluiten voor werk? Want als je dat alleen maar doet met dat verhaal, maar niet gaat zorgen of niet zorgt dat er iemand een netwerk krijgt om te gaan werken of om een sociaal netwerk of om een huisdier te nemen, ja, dan is het ook voor niks. Dus het gaat echt over aansluiten bij een cliënt en soms ook bij dienstfamilie en naasten die ook vragen hebben. Dus hoe ga je zorgen dat je die vragen formuleert? Hoe zorg je dat je daarbij aansluit? En dat je natuurlijk wel je medisch evidente interventies doet, maar aansluitend op het verhaal van de context van de burger.
Die medische interventie is veel meer gedacht als ondersteuning van die doelen, die wensen die die patiënt heeft.
Ja, precies.
Eigenlijk, als je ernaar kijkt, lijkt het ook wel alsof het... Ja, het komt er mij eens over hele basale verlangens die eigenlijk best wel binnen handbereik zijn voor een ieder.
Ja, maar soms wat voor een ieder, voor jou en mij misschien best binnen handbereik lijkt, kan soms een enorme kloof voelen voor burgers die echt met een hele enorme achterstand zitten. Als je schulden hebt, of als je dakloos dreigt te raken, of als je overheerst wordt door verslavingsproblematiek, dan zijn de dingen vaak al heel vaak mislukt. En dan is het toch een hogere berg om te klimmen dan dat voor jou en mij zou zijn. Maar het zijn hele normale dingen vooral. Dat is denk ik vooral belangrijk om te realiseren. Het zijn hele normale dingen. Het zijn gezond verstand dingen. Het zijn geen hele ingewikkelde academische dingen.
Ja, en wat voor rol kunnen die naasten dan spelen?
Nou, dat vragen wij. Soms gaat het erover dat zij één keer in de week meegaan naar de supermarkt om te zorgen dat de boodschappen gedaan worden en dat kletspraatje gedaan wordt. Maar het kan ook zo zijn dat het wisselt dus heel erg. Het wisselt van de relatie die diegene heeft. Het gaat vaak wel over het sociale contact. Dus dat is wat je ook hoort van de familie. Vaak zijn de relaties ook beschadigd. Niet altijd, maar regelmatig wel. Maar dan gaat het ook over het herstellen van zo'n relatie, dat er weer contact is. En dan is misschien het doel ook alleen maar contact.
En spelen jullie daar als zorgverlener een rol in?
Nou ja, degene, dat doen wij nu vanuit de GGZ. Hè, dus Anders Parnassiagroep doet dat vanuit de GGZ. Dan creëren we zo'n groep. Dus dan hebben we ook de rol om contact te leggen met de naastbetrokkenen. Die ook een verhaal te laten vertellen van goh, wat vind jij, wat is jouw relatie? En want het moet niet gaan, we moeten niet ruzie krijgen in zo'n groep. Het moet ook wel duidelijk zijn van oké, dit wordt van mij verwacht. Die kan soms ook echt zijn verhaal doen. Maar dan gaat het weer terug over wat zijn de doelen, hoe kunnen we daar gezamenlijk aan bijdragen. En dat is op dat niveau. En je ziet dus dat het in de wijk is. Ja, in het begin, je nodigt de woningbouw uit en die kijkt, wat moet ik hier? Dus een psychiatrische patiënt, wat moeten wij hier eigenlijk? Hoezo? En ook de GGZ hadden ook zoiets van, ja, waarom komen jullie, wij gaan GGZ-behandeling doen. En omdat je nu veel meer met elkaar kijkt, kom je elkaar in de wijken tegen, wij noemen dat dan bij overlegtafels. En daar kom je elkaar dus letterlijk in de wijk, daar komt de wijkagent, maar daar komt ook het sociaal netwerk, daar komt de hondenuitlaatservice, daar komen mensen bijeen, ook de woningbouw, om met elkaar te zeggen, goh, kunnen we wat voor elkaar betekenen en hoe kunnen we elkaar vinden op het bouwen van zo'n netwerk. En dat kan alleen maar als je als organisaties, dus als grotere organisaties, als bestuurders van een woningbouwcorporatie of bestuurder van een zorginstelling, als je zegt, ja, dit is wat wij omarmen en wij faciliteren onze medewerkers om dat ook echt op die manier te doen samen.
Loop je toch niet het gevaar met zoveel partijen om tafel dat iedereen weer naar elkaar gaat zitten kijken?
Tuurlijk, maar daarom moet je, we hebben een bestuurlijk overleg en we hebben een operationeel overleg. En operationeel, dus de medewerkers die in die wijk zitten, die weten prima wat ze moeten doen. En als je dus het alles dichtgetimmerd wil hebben met financiering en verantwoording en documentatie. Ja, voor je het weet ben je dan nog inderdaad heel lang aan het praten. En dat is wel wat we hier in Rotterdam echt anders hebben gedaan. We hebben gezegd, we gaan het gewoon doen. Dus wat gaan we nou doen met elkaar? En wie gaan, want ook de woningbouwcorporaties, daar zijn de portiers nu, de conciërges, getraind ook om dat gesprek te voeren. Hè? Om zo'n groep te gaan maken. Te beginnen met de burger. En zeggen, wil jij een groep maken? Dan ga ik voor jou een groep organiseren. Dus wij willen ook die regie voor dat gesprek. Dat eerste gesprek en die regie om zo'n groep te bouwen. Dat is ook echt niet van de GGZ. Dat moet ook door de andere partners gedaan worden. Dat moet ook door de woningbouw. Woonbron gedaan kunnen worden. Dat moet ook door het Leger des Heils. En ook door Paameijer. Die moeten ook, iedereen moet zo'n groep kunnen beginnen en daar moet de rest bij kunnen aanhaken. En je ziet dat nou ja, dat groeit, maar het blokkeert heel vaak en mensen vinden het ingewikkeld. Want ja, er is geen financiering voor. Hoe verantwoord ik dit? Wie gaat dat betalen? Mijn tijd.
Maar goed, jullie zijn toch op een aantal plekken daar gewoon echt flink mee aan de slag gegaan. Ik bedoel, en daar zijn jullie volgens mij Rotterdam goed in, hè? Niet lullen maar poetsen.
Ja, precies.
Wat is nou het geheim van goede netwerkzorg?
Ja, ik geloof niet dat er een geheim in zit. Het geheim is echt gewoon luisteren en het samen doen. en luisteren naar de cliënt. Dus het gaat ook niet over mijn organisatiebelang of het perspectief. Dat is wat je brengt. Je brengt je expertise. Maar het gaat erom dat je uiteindelijk beseft, altijd als partners hierin, wij doen dit voor de mensen, voor de burgers die in die wijk wonen of in de regio wonen. Die zijn uiteindelijk waar je verantwoording aan aflegt. En als je daarnaar terugkomt, dan zie je dus ook altijd weer dat partijen zeggen, ja, dat willen we allemaal. En dan vind je elkaar wel weer. Maar het gaat er ook vooral over dat je zegt, je moet echt gewoon gaan doen.
Ja, het is in ieder geval, zoals ik het begrijp, echt een duidelijke rol weggelegd voor A, de cliënt zelf en B, de naasten. Dat impliceert natuurlijk wel dat professionals nauwer gaan samenwerken. Ja, met niet-professionals vinden professionals dat niet eng?
Nee, dat is wel heel grappig. Nee, en het grappige is, professionals weten natuurlijk al veel langer dat bij mensen met hele ingewikkelde problematiek het belangrijk is dat je met de woningbouw overlegt en dat je met de schuldhulpverlening in contact gaat. Dus het is in die zin niet een wereldbrekend nieuw. Wat nieuw is hieraan en wat het mooi maakt waarom we het ook breder kunnen zetten, is dat het is methodisch werken. Hiervoor was het van het gezonde verstand van een verpleegkundige die zei, ik ga dat natuurlijk met elkaar doen. En nu zeggen maar dit is een methodiek. En als je die methodiek vasthoudt, dan weten we dat de uitkomsten beter zijn. Je weet dat de patiënt tevredener is. Je weet dat de naastbetrokkenen zeggen, wij voelen ons veel beter betrokken en veel beter gehoord. Je ziet dat uiteindelijk de efficiëntie groter wordt. Dus uit onderzoek blijkt dat het een hele efficiënte interventie is. Dus het is nu niet meer een gezond verstand discussie die je moet voeren met elkaar. En je zegt, maar dit is deze methodiek, als je die gewoon consistent doorvoert, wordt het er beter van. En dat helpt.
Ja, op het moment dat, laten we zeggen, burgers, buren, familieleden nauw betrokken worden, kan er wellicht toch ook een soort gevaar ontstaan dat burgers professionele taken in hun schoenen geschoven krijgen. Hoe kijk je daar tegen?
Ja, daar ben ik echt helemaal niet bang voor. Over het algemeen willen de burgers dat niet, maar dat wil de professional ook niet. Dus dat is het mooie. Kijk, je zit in een groep met z'n allen. Op een gegeven moment een patiënt zegt, ik wil deze mensen om mij heen hebben. Dus je gaat met z'n allen letterlijk om een tafel zitten. Dat is een bijeenkomst. En dan spreek je af. Wie gaat wat met welke doelen doen en vindt de cliënt dat goed? En dan spreek je af en dan kan je ook zeggen, deze taak dat is echt niet iets voor mij. Dus het is ook altijd heel duidelijk. Of een professional kan zeggen, ik vind dat dit is echt wel iets van mij. En dit wil ik wel delen en niet delen. Dus juist die grens over wat je met elkaar wil doen. Daar heb je een gezamenlijk gesprek over. En dat maakt het zo ontzettend mooi.
En zit diegene om wie het gaat ook aan tafel bij dat gesprek?
Absoluut, ja. Gaat niet door zonder degene die erbij moet zitten. Ja. Over wie het gaat, ja.
Hoe lang zijn jullie al met deze methodiek bezig?
Ik denk dat we in Nederland zijn begonnen ergens in 2014, 2015. Toen hebben we een aantal werkbezoeken gedaan naar Scandinavië. Dat we op een gegeven moment plannen hebben gemaakt van hoe gaan we zorgen dat onze collega's dit gaan doen? Hoe gaan we zorgen dat deze groepen ook gemaakt worden? Wie moet er getraind? Ja, dan moeten er heel veel mensen getraind worden. Hè? Want een groep maken en je wil het methodisch doen, dan wil je echt ook dat iedereen getraind is van hoe doe je dat? En hoe doe je dat als het wat minder goed gaat? Want dat gaat natuurlijk ook. Hè? Het risico loop je dat er mensen ruzie gaan maken of dat er allemaal andere... Je wil die groep efficiënt hebben aan de doelen. Dat moet volgens die methodiek gebeuren. Dus daar moet je wel in getraind worden. Dat kost natuurlijk ook tijd. En dan moet je weer trainers opleiden. Wil je dat zelf doen? Dus deze ontwikkeling is echt wel een ontwikkeling die een aantal jaren duurt. Maar dat die nu ook weer breder in de wijk loopt. Ja, eigenlijk gaat het nu best heel snel. We zien dus inderdaad dat de woningbouwcorporaties mensen trainen. Paameijer, een grote maatschappelijke opvangorganisatie, die traint mensen en die traint ook weer trainers. Dus die kunnen ook weer andere mensen trainen. Dus dan gaat het op een gegeven moment als een olievlek. Dat is heel mooi.
Ja, het klinkt heel mooi, hè? Maar publicitair is natuurlijk best een kwetsbaar onderwerp. Heel recentelijk nog hadden we woordvoerder burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn, die namens de VNG de huidige opvang van GGZ-cliënten in de wijk failliet verklaarde. Ja, wat denk jij dan als zo'n commentaar langskomt?
Ja, jammer. Dat kan ik alleen maar zeggen, dat vind ik echt jammer. Kijk, we zien het wel. Hè? We zien iedere grote stad in mijn werkgebied. Ik kom bijna dagelijks in Rotterdam. Ik zie dat het heel ingewikkeld is. En ik zie ook dat overlast en dakloosheid toeneemt. Dus die signalen, die moet je ook absoluut ongelooflijk serieus nemen. Tegelijkertijd zie ik ook dat juist de meeste mensen die zo'n groep krijgen en die aan de slag gaan met elkaar, herstellen. Beter worden, een plek vinden, maatschappelijk participeren. Dus het overgrote gedeelte van de mensen waar wij het over hebben, daar werkt dit ongelooflijk goed bij. En je hebt natuurlijk altijd een groepje mensen, dat is een hele complexe groep. Ja, daar hebben we iets anders te doen. Maar ook met elkaar, hè? Ook daarin moeten we het met elkaar doen.
Heb je meer kans van slagen als inderdaad als er altijd een steunsysteem is voor die ondersteuner? Want ik kan me voorstellen dat de ondersteuner naast het buur dat hij ook wel behoefte heeft aan. Hoe stel je die nou in staat om die rol te pakken?
Ja, dat doe je met elkaar. En kijk, wij als organisatie, wij hebben natuurlijk, wij werken niet, iedereen werkt niet vanuit zijn eigen kamertje. Dus wij hebben in wijken hebben wij teams die in zo'n wijk zitten. En soms participeert er één, dus dat zijn multidisciplinaire teams die ook weer een adherentiegebied van een wijk hebben. Dus die doen het ook al samen. Maar juist, je ziet dus dit soort tafels die we in die wijk organiseren, doordat mensen elkaar vinden en met elkaar kunnen, elkaars perspectieven kunnen delen. Dus de wijkagent kan zeggen, ja, wij maken ons ook zorgen. De woningbouw kan zeggen, wij maken. Dan kan je zorgen dat niet één, ja, zoals we dat noemen, één zuil gaat werken en dat iemand uit zijn huis gezet wordt. Terwijl je denkt, ja, maar als we nou met z'n allen hierin hadden gezeten, dan hadden we heel veel leed en ellende kunnen voorkomen. Want als iemand uit huis gezet wordt, dan neemt de overlast niet af, zal ik je zeggen.
Nee, maar dus in zekere zin kan die netwerkzorg wel degelijk een antwoord op dat probleem geven. Want als er alles problemen spelen, dan weten die naasten, de buren, de omgeving, in ieder geval waar ze terecht moeten met dat verhaal.
Precies. En je kan er dichterbij zijn, je kan beter antwoord geven. Betekent niet dat er nooit meer iets ergs gebeurt. Hè? Zo realistisch zijn we ook. Maar je bedoelt het wel veel meer samen. En je kan een hoop voorkomen.
Nou, het is evident dat jij als professional echt gelooft in deze aanpak. Wat is er nodig om deze aanpak, laten we zeggen, op te schalen, goed te verankeren?
Nou, wat we zien, en dat zien we, zijn nu binnen netwerkzorgen in die wijken. Het belangrijkste, wij zijn, zoals we dat noemen, bouwstenen aan het omschrijven. En dat is eigenlijk wat je ziet. Wat is belemmerend bij het opzetten van groepen in zo'n wijk? Wat belemmert ons dan? Dan zie je vaak wetgeving, financiering, huisvesting. Hè, waar doe je bijvoorbeeld zo'n gesprek? Hoe doe je dat? En hoe zorg je dat het niet alleen een GGZ-feestje is? Hoe zorg je dat het ook echt een ding is van iedereen? Nou, die bouwstenen die zijn we op dit moment aan het ontwerpen. We hebben daar nu al een eerste fase in afgerond. En kijken we ook weer naar het komende jaar van hoe moeten we die nog verder uitbouwen? En dat is echt de bedoeling. Op het moment dat we die bouwstenen hebben, dan kan je gaan delen. Want het is namelijk niet een blauwdruk. Wat in Rotterdam werkt, werkt niet in Gouda, werkt niet in Doetinchem. Dat zijn gewoon andere contexten, andere werelden. Dus, maar wat je wel allemaal weet, je komt allemaal vastgoedproblemen tegen. Je komt allemaal financieringsproblemen. Je komt allemaal wetgevingproblemen, privacy, van alles tegen. En dat is overal hetzelfde. Dus wat we willen met die bouwstenen is toch op een gegeven moment dat je een pakketje kan geven. Joh, maar als je hiervoor zorgt als organisatie, als je dit inbedt in je organisatie, dan heb je al 9 van de 10 problemen opgelost. Dan ben je er nog niet, hè, want je moet je collega's en je medewerkers aan de slag krijgen. Maar dan heb je de basis, heb je handvatten. En dan kan je ook zeggen, ja, maar in mijn context ga ik hem net iets anders oplossen. Maar dan weet je wel, oké, maar dit zijn de dingen waar ik rekening mee moet houden. Dus dat is echt de bedoeling ook van de manier waarop wij het in Rotterdam doen. Is die bouwstenen uitwerken en dat is echt om te delen.
Ja, misschien is, nu we het toch hebben over die structurele inbedding, een goed moment om Anne Nevel, innovatiemanager bij VGZ, eens kort te vragen wat VGZ van dit initiatief vindt. We dragen het in ieder geval in principe warm hart toe. Anne, kun je uitleggen waarom dat is?
Ja, absoluut. Ja, vanuit VGZ zijn we altijd op zoek naar mooie innovaties, slimme ideeën om de zorg betaalbaar, toegankelijk en van kwalitatief hoogstaand niveau te houden. En netwerkzorg voldoet eigenlijk aan al deze 3 criteria. En wat ik specifiek heel bijzonder en mooi vind aan netwerkzorg is dat het zich richt op een kwetsbare doelgroep. Dus het is echt een oplossing voor mensen met ernstige psychische problemen. Voor mensen waarbij een informeel netwerk niet altijd absoluut vanzelfsprekend is, zoals Laura net ook mooi heeft uitgelegd volgens mij, maar wel ontzettend belangrijk is. En daar biedt netwerkzorg een hele mooie oplossing voor. En daarnaast is het ook een groep waarbij vaak veel formele partijen betrokken zijn. Nou, ze zijn net allemaal voorbijgekomen. En juist deze groep heeft vaak te maken met veel van dit soort formele partijen. En goede samenwerking tussen die partijen is ontzettend belangrijk. Dus dat maakt denk ik netwerkzorg een hartstikke mooi voorbeeld. van innovatieve zorg die zowel helpt voor betaalbare, toegankelijke als kwalitatief goede, hoogstaande zorg.
En heel concreet, kan VGZ als verzekeraar een aantal van die belemmeringen wegnemen waar Laura het over had?
Nou, ik denk dat we zien een absolute rol voor onszelf in een aantal van deze belemmeringen. Het begint natuurlijk bij bekendheid met dit initiatief. Nou, vanuit Parnassia Groep is er afgelopen jaren al ontzettend veel gedaan om de bekendheid met netwerkzorg te vergroten. Parnassia Groep organiseert congressen op dit onderwerp, heeft boeken geschreven, noem maar op. Maar ook wij zien daar een rol voor onszelf in weggelegd om dit ook op de tafel waar wij spreken met zorginstellingen om netwerkzorg onder de aandacht te brengen. Om ook te benadrukken dat wij dit belangrijk vinden. En ook om de vraag te stellen aan elke instelling van, goh, wat hebben jullie nou nodig om hiermee aan de slag te gaan? Dus dat is een manier waarop wij hier een steentje in proberen bij te dragen aan die opschaling.
Laura, je hoort het. Wat hebben jullie nodig?
Nou ja, kijk, als we zo meteen die bouwstenen hebben. Het gaat over het verbreden van de olievlekken. Dus ik denk dat het meenemen van de bouwstenen een hele belangrijke is. En het faciliteren van collega's in tijd. Want dat is natuurlijk echt zo, dat is niks nieuws. Iedereen heeft het heel zwaar. En als het water tot aan je lippen staat, die extra stap doen kost dan heel veel. En daar heb je ruimte voor nodig. En dat is vaak, zeker voor instellingen waar het water aan de lippen staat, is de enige financiële ruimte. Want het kost tijd, is belangrijk. Want het kost tijd om collega's te scholen. En het kost tijd om een groep op te zetten. We zien na 2 jaar dat die min of meer kosten hetzelfde zijn. En na 3 jaar gaat het geld opleveren. Worden die groepen, de mensen die groepen hebben, kosten minder. Maar de investering moet er zijn. En als instellingen, GGZ-instellingen, sommigen hebben het echt heel zwaar in Nederland. Dan is die eerste investeringsstap is ingewikkeld. Dus het zou mooi zijn als VGZ daar ook een stap in kan zetten. Als mensen zeggen, hé, dit willen wij. Dat er ook ruimte gecreëerd wordt om personeel te kunnen scholen. Om groepen te kunnen starten.
Ja, nou, de zorgverzekeraar zegt natuurlijk al snel shows the numbers. Maar ik geloof dat er ook inmiddels ook wat wetenschappelijk onderzoek is gedaan. En publicaties zijn verschenen.
Ja, dus die is door Trimbos Instituut onder andere gedaan. Ja, er blijkt gewoon, die efficiëntie blijkt echt uit de grotere groepen. Dat het beter is en goedkoper.
Hey, om langzaam naar een afronding toe te werken, Laura, waar zie jij dit initiatief over een x aantal jaar staan?
Ja, als het mij eerlijk in mijn hart, en ik ben altijd een positief mens, hè, optimistisch, dan denk ik dat dit de reguliere, de standaardmethodiek zou moeten zijn. Voor mensen met ernstige psychische aandoeningen maak je een groep standaard, altijd.
Anne, waar zie jij dit over een jaar of 5?
Nou, ik sluit me helemaal aan bij Laura. Ik hoop absoluut dat dit de standaard zorg wordt en ik hoop ook dat dit niet alleen inderdaad een GGZ-feestje wordt, zoals Laura het ook al noemde. Maar dat het ook breed bekend wordt bij de andere netwerkpartners van de GGZ-aanbieders. Dat die hier mooi bij aansluiten.
Oké. Okay. Hey, jullie beiden enorm bedankt. Begin september begint de stemprocedure voor de zorgvernieuwer van het jaar. Dus ik zou tegen de luisteraar zeggen, houd vooral de kanalen van VGZ in de gaten en stem massaal. Dan heb ik natuurlijk nog, Laura, een laatste vraag voor jou. Waarom moeten de mensen op het initiatief van Antus Parnassia Groep stemmen?
Nou, vooral om de mensen van Parnassia Groep, maar zeker ook van Antus, een hart onder de riem te steken. Want het is fijn, ik ben zelf een hele pragmatische bestuurder. Dus ik zeg altijd inderdaad, net zoals als eerder gezegd, niet lullen met poetsen. Hè? Ga het nou maar gewoon doen en neem de volgende stap. Maar soms is het ook goed om stil te staan en te kijken, wat heb je bereikt, wat heb je al gedaan? Daar trots op te zijn, om nog meer kracht te vinden, om nog weer meer stappen te kunnen zijn. Dus ik zou echt heel graag deze prijs willen winnen, ook als erkenning voor al het werk van alle collega's van Antus en ook uit onze regio, van de woningbouw, van welzijn, gewoon voor de hele regio, voor alle partners. Van jongens, wat ontzettend goed wat jullie allemaal hebben gedaan. Toch echt dat stukje, om de kracht te geven om weer een volgende stap te nemen.
Zo, die staat. Ontzettend bedankt Laura en Anne ook. Lieve luisteraars, dit was deze speciale aflevering van Nieuwe Blik op Zorg. Ja, we zijn altijd nieuwsgierig naar jullie ideeën, gevoelens, ook in dit geval. Als je die kwijt wil, dat kan at denkmee@vgz.nl. Denk mee met @vgz.nl. Tot de volgende.